Zo, goedemorgen allemaal. Geniet jullie een beetje van de Track and Trace serie? Leuk, ik ook. Ik ben blij dat die vervelende novembermaand achter de rug is. Een maand waarin we geen feesten hebben. In december eigenlijk weer licht, feestjes, gezelligheid. En ik kom uit Volendam. Het plaatsje vlak bij Volendam. En in Volendam had je eind augustus had je de Volendammer kermis. Dat was een 3 dagen durend feest. Daar ging iedereen helemaal los. En je kreeg vrij van je werk, de werkgever. Dat was gewoon dat draaide eigenlijk de hele zomer om. Volendammer kermis. En in de tussentijd had je natuurlijk helemaal niks, totdat de kerstperiode aanbrak. Nou, Volendammers die houden wel van een feestje, dus die hebben op een gegeven moment gezegd, de periode tussen de Volendammer kermis, eind augustus, en het kerstfeest, dat duurt ons te lang. Dus ze hebben een eigen feestdag bedacht. Het bedakkendag heet dat. En bedakken, dat is zoiets van, joh, het is allemaal maar niks. Het is bedakken. En echt volgens mij is het bedekken. Dat betekent dat het is allemaal niks. Het is eigenlijk zo'n tussenfase, een tussenperiode. Inmiddels woon ik in de Achterhoek, hebben we geen bedakkendag meer. Maar ik geniet nog wel steeds van feestjes. En wij hadden kerstverlichting aangeschaft. Zowel voor binnen als voor buiten. Ik denk, we willen ook een beetje de buurt laten weten dat we van feestjes houden. Dus we hebben de leilindes of dakplatanen, ik weet niet hoe ze allemaal heten. Die hebben we in de lichtjes gezet, heel erg gezellig. En toen had ik nog een stuk snoer over, een 35 meter lamp. Dus ik denk op een gegeven moment, we hebben een lange beukenhaag. Ik ga al die lichtjes gewoon eens een keer over onze beukenboog trekken. Over de haag en vandaag helemaal tot aan de achterkant. Het was prachtig. Het was echt prachtig. Totdat Marije thuis kwam. Marije had gewerkt 's avonds. Die zegt, wat heb jij nou gedaan? We lijken wel tokkies. Leuk is, God had ook van tokkies. Maar ik heb hem aangepast, zit nu in één boom. Dus ja, ik wil toch een beetje kleur bekennen. Maar het is gewoon hartstikke leuk om te zien dat het is een feestperiode. December, ik hou ervan. En die hele Track and Trace serie die is ook gericht om eigenlijk door de Bijbel heen te zien dat God een plan had met deze wereld. God is ergens begonnen en hij heeft er een plan mee. En dat zie je eigenlijk door alle profetieën in de Bijbel heen. En daar ga ik vandaag over spreken. Over het feit dat we ooit verloren zijn geweest en weer gevonden. En wat het betekent voor ons leven en wat het voor vandaag nog inhoudt. Dus zijn jullie er klaar voor? Geloof ik, toch gaan we eens bidden. Oké. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat we uw woord mogen openen om van u te ontvangen. Want Heer, ik bid dat als er gesproken wordt, Heer, dat we uw hart zullen leren kennen. Heer, als het thema is, volg het hart. Heer, dan willen we uw hart volgen. Meebewegen op uw hartslag. Op uw ritme, op uw verlangens. Heer, dat we uw hart echt mogen leren kennen. Heer, dank u wel dat u leeft. En dat u in deze kerk leeft. En dat u een plan hebt met Doetinchem en met heel het land. Amen. Amen. Als je een pakketje bestelt, dan krijg je nou zo'n track and trace code. Maar het kan voorkomen dat een pakketje niet bezorgd wordt. En er is niks vervelender dan wel de verwachting hebben dat je een pakketje krijgt, maar dat het uiteindelijk niet bij je afgeleverd wordt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar onze telefoons, daar zit bijvoorbeeld een GPS-signaal op. Als je dan je telefoon kwijtraakt, dan kan je kun je inloggen ergens en dan kun je precies zien waar dat GPS-signaal afgegeven wordt. En ik weet niet hoe het zit met jullie telefoon. Hebben jullie een telefoon bij jullie trouwens? Ja. Waarschijnlijk kan niemand meer zonder zijn telefoon. Ik denk dat iedereen er ontzettend veel mee doet. We doen onze bankzaken ermee. We zitten ermee op social media. We mailen, we whatsappen. Ik denk dat er soms zelfs ermee gebeld wordt. Nee, dat ding, daar kun je van alles mee. Maar we zijn er wel enorm van afhankelijk geworden. En nou is er een onderzoek geweest naar het gebruik van onze mobiele telefoon. Komt ie aan. Onze mobiel is zo belangrijk dat 1 op de 10 mensen in een relatie liever een week zonder partner is dan een week zonder telefoon. Ja. En volgens mij 10 van de 10 liever zonder telefoon en zonder partner. Nee, dat is een grapje hoor, dat is niet helemaal waar. En 7 van de 10 mensen gaan nooit de deur uit zonder dat ze een mobiele telefoon mee hebben. Is het een beetje een representatief onderzoekje? Jullie zijn allemaal die 3 natuurlijk, hè, die hem thuis laten. Jullie zijn niet gebonden aan die telefoon, nee. En 25% van de mensen die kijkt binnen 5 minuten dat ze wakker zijn op een mobiel. Herkenbaar? Ja, helemaal goed. En er is ook aan mensen is het volgende dilemma voorgelegd. Stel nou, je bent aan het winkelen en je merkt dat de batterij van je telefoon leeg raakt. En je hebt geen mogelijkheid om op te laden. Ga je dan eerder naar huis en stop je met winkelen of blijf je doorgaan met winkelen? 80% heeft aangegeven dat ze eerder naar huis gaan om hun telefoon weer op te laden. Dus weet je, we zijn ergens gewoon ontzettend afhankelijk van het ding geworden. En, wat zei je? Als je mobiel is, kun je niet meer betalen. Ja. Het wordt ook steeds gekker inderdaad. Nou, waarschijnlijk gaat dat ook een keer in mijn gezin plaatsvinden. Tot die tijd doen we het met de bankpas. Maar weet je, ik wil het eigenlijk over hebben. Hoe vervelend het kan zijn als je telefoon kwijt is. En als je eigenlijk gewoon datgene wat je het liefste bij je hebt, niet meer hebt. En weet je, dan maken we de vertaalslag naar God. God had datgene wat hij zo lief had, was hij kwijtgeraakt. En weet je, die mobiel die is natuurlijk maar als voorbeeld gebruikt. Er was trouwens een jongen, die had een jaar lang had hij geen mobiel gebruikt. En hij wilde eens kijken wat de consequenties waren daarvan. Dus hij had een jaar lang zijn mobiel weggelegd. En hij zei, ik had gewoon ontwenningsverschijnselen. Ik merkte op een gegeven moment dat mijn been trilde. Dus hij greep naar zijn broekzak. Helemaal geen berichtjes. Hij zei, weet je, het ging uiteindelijk prima. Ik heb een jaar lang zonder de telefoon geleefd. Het enige nadeel was, dat hij zat op voetbal. En hij zat dus niet in de groepsapp. En dan was er om 1 uur moesten ze voetballen. En dan kreeg hij soms om 10 uur een appje, jongens, het wordt 11 uur. En dan kwam hij aan met zijn voetbaltassie. Dan stond die wissel. Ja, dat was het enige nadeel. Maar weet je, die mobiel die heeft gewoon een enorm belangrijke plek in ons leven gekregen. En er was een keer een vrouw, die was haar mobiel kwijtgeraakt. Die had dus dat GPS-signaal had ze aangezet. En ze zag dat die in een plaatsje bij Den Bosch lag. Dus zij in de politie gebeld en zei, hij ligt vlakbij Den Bosch en ik kan hem zo aanwijzen. En de politie zegt, mevrouw, hartstikke mooi, maar we hebben er geen tijd voor. We laten uw mobiel even voor wat het is. En die vrouw werd echt helemaal gek. Die zei, jongens, ik kan zien waar die ligt. Moet ik nou echt voor eigen rechten gaan spelen op dit moment om mijn mobiel terug te halen? Weet je, die vrouw die zat zo te zoeken om die mobiel terug te krijgen. En zo is het ook met God. Weet je, God is ooit kwijtgeraakt. Maar hij wil ons, koste wat het kost, wil ons terughalen. En daar gaan we het vandaag over hebben. En dan beginnen we gewoon bij het begin, bij Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. God maakte alles. Hij maakte de mensen, hij maakte de dieren, hij maakte het licht. En de zesde dag had hij zijn huzarenstukje. Datgene wat hij het allermooiste vond, wat hij het allerbelangrijkste vond, dat was de mens. En er staat in de Bijbel dat hij de levensadem van God in de mens blies. En toen de mens zijn ogen opende, toen zag hij als eerste God. En toen hij God zag, zag hij wie hij werkelijk was. Zag hij zijn identiteit, wie die gewoon, hoe die bestemd was, hoe die bedoeld was. We kennen het verhaal, Adam en Eva die leven in de Hof van Eden en dan krijgen ze visite. Dan komt Satan langs. En Satan begint een heel klein zaadje van twijfel te zaaien in hun leven. Is God wel zo goed als hij zegt dat hij is? Als je van deze vrucht eet, weet, dan zul je als God zelf worden. Als je mij gehoorzaamt, weet je, dan zul je kennis hebben van goed en kwaad. En beetje bij beetje laat de mens toe in zijn hart dat God niet goed is. En dan kiezen ze er uiteindelijk voor om van die vrucht te eten. En op dat moment merken ze dat ze hun identiteit die ze hadden gevonden in God, dat ze die kwijt zijn geraakt. Want in plaats van dat ze in Gods ogen keken wie ze waren, keken ze naar elkaar. En wat zagen ze? Ze zagen dat ze naakt waren. Ze schaamden zich voor elkaar. En ze waren bang. En die avond loopt God, staat er in de Bijbel, loopt in de avondkoelte. En dan gaat hij op zoek naar Adam en Eva. En Adam en Eva die verschuilen zich en die willen eigenlijk God niet onder ogen komen. En het is het eerste wat God doet. Hij zegt, Adam, waar ben je? Adam, waar ben je? En Adam, dat betekent eigenlijk gewoon mens, in algemene zin. Mens, waar ben je? En de mens was eigenlijk op de vlucht voor God. En als we dan kijken wat er gebeurd is. We hadden onze identiteit in God. En uiteindelijk zijn we die identiteit kwijtgeraakt. En we zijn daarna gaan leven. En dat zal ik even laten zien aan de hand van het tekeningetje. Als je zeg maar hier een soort levensloop hebt, dan is dit werkelijk waar mijn geboortejaar, 1975. Ik zeg wel eens, ik kom niet eens uit de vorige eeuw, ik kom zelfs uit het vorige millennium. Dus hoe oud kun je zijn? Maar goed, God zegt op een gegeven moment, ik maximaliseer je leeftijd op 120 jaar. Nou, ik ga hem even positief inzetten. Ik denk dat ik voor dit voorbeeld uitga van dat ik 100 jaar word. Dus dit is een soort tijdslijn. En dat geldt niet alleen voor mij. Maar weet je, in het hele moment van de schepping, totdat Jezus terug zou keren, zijn wij als mensen gewoon maar een klein onderdeel in die hele lange tijdslijn. En toen we onze identiteit kwijtraakten, zijn we op een bepaalde manier gaan leven. We zijn onze tijd gaan vullen met een aantal dingen. Een van de dingen die we doen, is dat we onze identiteit halen uit wat we doen. En dat is eigenlijk heel reëel. Weet je, veel van ons hebben een baan. En daar kun je heel veel energie in kwijt. Of sommige mensen doen vrijwilligerswerk. Die zijn goed bezig. Of misschien ben je wel de directeur van een groot bedrijf, een multinational. Weet je, heel veel mensen halen een bepaalde identiteit uit datgene wat ze doen. Maar op het moment dat bijvoorbeeld je werk komt weg te vallen of je raakt failliet, dan zijn veel mensen ook van slag. En dan heb je op een gegeven moment een stuk identiteitsverlies. Het is heel reëel dat dat zie je gebeuren. Je ziet veel mensen die in de WW belanden of arbeidsongeschikt raken, dat ze een stuk identiteit zijn kwijtgeraakt. Dat ze eigenlijk zeggen, ik weet niet meer goed wie ik ben. Het tweede, Het tweede is wat andere mensen over mij zeggen. Wat anderen over me zeggen. Dat is heel herkenbaar waarschijnlijk. Als je bij wijze van spreken kleren uit de kast hebt getrokken. En 99 mensen zeggen tegen jou, kerel, wat ziet er leuk uit. En er komt één iemand naar je toe. Die zegt, wat heb jij nou uit de kast getrokken. Weet je, ga eens naar huis. Over wie denk je na? Over die ene die dat over jou gezegd heeft. En Henry Nouwen, dat is een spreker uit de vorige eeuw. En die had een keer gesproken. Hij zegt, de mensen stonden bijkans op de banken. Het was echt een geweldig woord. De kracht van God was er. En ik was helemaal in mijn element. Totdat er één man naar me toe kwam. Die zei, ik vond het helemaal niks wat je deed. Hij zei, ik nam het mee naar huis. En ik werd er onzeker van. En mijn spreken ging minder. En dat is precies, weet je, wat we vaak zien. Wat andere mensen over ons zeggen is soms zo belangrijk. We kunnen ons heel wat voelen op het moment dat we geëerd worden. En mensen vinden ons leuk, mensen vinden ons aardig. Maar op het moment dat er achter ons rug om gekletst gaat worden. En mensen vinden ons een beetje vreemd. Dan kun je in één keer heel erg onzeker gaan worden over je eigen functioneren. Dat is wat andere mensen zeggen. En het andere waar we uit zijn gaan leven, is wat we hebben. Dat kan ook heel veel van onze tijd in gaan zitten. Wat we hebben bijvoorbeeld, dat gaat niet alleen om materiële dingen, maar dat kan bijvoorbeeld ook om gezondheid gaan, om relaties, om je mentale gesteldheid. Op het moment dat wegvalt wat je denkt te hebben, dan ben je in één keer ontzettend kwetsbaar. En vraag maar eens aan mensen die vermogen hebben gehad en het eigenlijk zijn kwijtgeraakt. Weet je, dat doet iets met je emoties, en met sommige mensen zelfs met hun identiteit. Ik ben een jongen van voetbal. Die had 8 ton bij elkaar gevoetbald. Was geen supervoetballer geweest, maar ook niet modaal. Had gewoon aan het einde van zijn carrière had hij 8 ton bij elkaar. Nou, ik vond het heel netjes. Ik heb de 8 gehaald, niet die ton. Dus ik vond het heel netjes. En hij had bij AZ gespeeld. En toen ging de Frisiabank over de kop. Dus hij was in één keer al zijn geld kwijt. Hij kreeg nog 100.000 euro terug als een soort dekking. Weet je, dat deed zoveel met me. Al die jaren heb ik gewerkt. Al die jaren heb ik zuinig geleefd. In de hoop dat als mijn carrière voorbij was, dat ik een eigen zaak kon beginnen. Ik een eigen bedrijf kon starten. Maar we denken, het is allemaal weg. En weet je, dat zie je gewoon heel veel gebeuren. Als datgene wat je denkt te hebben en je raakt het kwijt, dan doet dat soms iets met je identiteit. En op het moment dat we hier onze tijd aan gaan besteden, aan datgene wat we doen, wat anderen zeggen en wat we hebben, dan leven we eigenlijk een beetje zo. In een soort pieken. Op het moment Dat we alle, dat mensen goed over ons spreken. Weet je, dan leven we op de toppen van ons geluk. Maar mensen beginnen over ons te rollen. Dan zakken we onder die geluksgrens. En we hebben heel veel. We zijn zo gelukkig. Maar we raken het kwijt. Weet je, dan zijn we in één keer ongelukkig. En dat zie je zoveel gebeuren. We zijn onze identiteit in Jezus kwijtgeraakt. En we zijn het gaan vullen met allerlei andere dingen. Denk aan nou ja, materiële dingen. Vakanties, relaties, drugs, alcohol, alles maar om in te vluchten. Maar uiteindelijk, als je aan het einde van de streep, bij 2075 bent, dat is mijn, ja, hoe ben ik 100? Als je daar bent, weet je, dan is alles wat je doet, of wat anderen over je gezegd hebben, of wat je hebt, is niks meer waard. En dan zal God alleen maar zeggen, weet je wie je bent in mij? Weet je, en daar gaan we het over hebben. En als we eigenlijk kijken over die roep van God, dat hij zegt, Adam, waar ben je? Dat is eigenlijk een hele grote cirkel die we maken. Dat op het moment dat we God zijn kwijtgeraakt, dat God zegt, mens, Adam, waar ben je? En dat Adam, dat beslaat eigenlijk de hele wereld. Niet alleen Doetinchem, niet alleen Gelderland. Gewoon Adam, waar ben je? Is mens, waar ben je? God is op zoek naar de mens. Maar eigenlijk zegt God, weet je, ik wil hem nog iets concreter maken. We hebben het filmpje aan het begin gezien over hoe je vanuit Bethlehem inzoomt op Doetinchem. En eigenlijk zegt God door zijn hele woord heen, de track and trace, ik wil je eigenlijk nog dichter bij me hebben. En ik ga het laten zien. En dat vinden we dan in Genesis 24. Prachtig verhaal. Ja, God zoekt de mens, maar uiteindelijk wil hij dus nog steeds dichterbij komen. En we lezen in Genesis 24 het verhaal van Abraham. En er staat in vers 1. Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen en de Heer had hem in alle opzichten gezegend. Want ja, Abraham was oud en Sarah was gestorven en Abraham had een zoon, Isaac. En Isaac was 40 en nog steeds niet getrouwd. En elke ochtend uit zijn tent hoort het liedje, trouw niet voor je 40 bent en alle geheimen van het huwelijk kent. Bekend of niet? Ja, oké, anders dacht ik een cultuurbarbaren. En weet je, Abraham roept op een gegeven moment zijn knecht bij zich in vers 4. Hij zegt, ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom, naar mijn familie, en dat je daar voor mijn zoon Isaac een vrouw zoekt. Dus Abraham heeft een zoon Isaac. En Abraham roept zijn knecht bij zich en hij zegt, ik wil dat je voor mijn zoon een vrouw gaat zoeken. En als je je Bijbel een beetje kent, dan weet je dat Abraham een beeld is van God de Vader. En Isaac het beeld van de zoon. En de knecht het beeld van de Heilige Geest. En de bruid, dat zijn wij. En eigenlijk zegt God hier tegen de Heilige Geest, Heilige Geest, ik wil dat je een bruid gaat zoeken voor mijn zoon. En eigenlijk zegt God die mee, Adam, ik zoek je, maar ik maak hem nog kleiner, ik kom nog dichterbij. Ik wil dat je mijn bruid bent. Ik wil dat je mijn bruid bent. Maar God zegt erbij, ik wil dat je een bruid uitkiest uit een ander koninkrijk. Ik wil niet dat je in dit koninkrijk een bruid gaat uitkiezen, maar dat je een bruid uitkiest uit dat koninkrijk waar wij vandaan komen. En eigenlijk zegt God, weet je, ooit had ik een relatie met die mensen. Ooit leefden we in harmonie. Ooit waren we gelukkig. En ik wil dat je daarna teruggaat en dat je van daaruit die bruid gaat ophalen. Weet je, de Bijbel spreekt eigenlijk over twee koninkrijken. Het koninkrijk van het zoonschap en het koninkrijk van de slavernij. Het koninkrijk van het licht en het koninkrijk van duisternis. En eigenlijk zegt God tegen de Heilige Geest, ik wil dat je naar het koninkrijk van duisternis gaat, naar het koninkrijk van slavernij, en dat je daar die bruid gaat terughalen. Terughalen naar mij. En de knecht is ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Die denkt, ik moet dus naar een ander land. Daar moet ik een vrouw gaan zoeken voor mijn meester. Weet je wat het betekent voor die vrouw? Weet je wat het betekent voor een bruid? Dat er iemand langskomt en zegt, joh, je mag mee naar een ander koninkrijk. Dus hij gaat zich indekken. Hij dekt zich in met de volgende tekst. Vers 5 en 6. De knecht antwoordde, misschien weigert die vrouw met mij mee te komen naar dit land. Moet ik uw zoon in dat geval terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Let op vers 6. Nee, zei Abraham, je mag mijn zoon onder geen beding daarheen brengen. Onder geen beding mag je mijn zoon daarheen brengen. Eigenlijk denkt de knecht, het kost de bruid wel heel veel. Om gewoon dat oude leven wat ze hadden, om dat op te geven, om dat los te laten. En we zijn vaak erg gewend aan onze comfortzone. En eigenlijk zegt de knecht, hey, maar kunnen we dan eigenlijk niet de zoon in dat koninkrijk brengen? En als je de vertaalslag wil hebben, dat is precies wat we vandaag de dag ook willen. Bekering is een vies woord. Maar eigenlijk zegt God, op het moment dat je mijn kind wordt, dan trek ik je uit dat ene koninkrijk en plaats ik je in het andere koninkrijk. Maar wat wij vaak willen, is dat we Jezus in ons leven gaan inpassen. En hoe ziet dat eruit? Heel eenvoudig. We zeggen, het is bijna 2018, God moet maar met zijn tijd meegaan. Ja, en we praten over abortusbeleid en euthanasiebeleid en homoseksualiteit. En we zeggen eigenlijk, de kerk moet er maar meegaan met de tijd. Maar daarom zegt Abraham, onder geen beding gaat mijn zoon terug naar dat koninkrijk. Op het moment dat de bruid gekocht wordt, dan gaat hij naar mijn koninkrijk. En daar gelden mijn principes. Want daar ligt de zegen. En dat is precies wat wij doen. Weet je? Wij hebben Jezus aangenomen en we zijn overgebracht naar het nieuwe koninkrijk. En daarom kiezen we ervoor om te leven naar Gods norm, naar Gods principes, naar Gods waarden. En soms is het heel erg lastig, omdat hij heel ver soms van de wereld lijkt af te staan. Maar onder geen beding gaan we Jezus inpassen in ons leven. Weet je, kerken worden soms geprezen om het feit dat ze zo ruimdenkend zijn, dat ze zo open-minded zijn. Maar onder geen beding gaan we Jezus inpassen in de wereld. Hij trekt ons naar zijn koninkrijk. En dat is eigenlijk de tweede cirkel waarin God ons zoekt. En dan gaat die knecht op pad en dan neemt hij 10 kamelen mee. En dan komt hij in het land en dan komt hij Rebecca tegen. En Rebecca die is bezig om water te putten. En de knecht zegt, Heer, laat dat meisje dat eigenlijk vraagt van zal ik ook jouw kamelen voeden, zal ik jouw kamelen te drinken geven, laat dat dan de bruid voor mijn meester zijn. En ik weet de andere preek is, maar ik wil heel mooi om even te benoemen. Rebecca komt naar hem toe lopen en zegt, zal ik ook jouw kamelen voeden. En ik heb even op Wikipedia gekeken. 1 kameel drinkt 100 liter water. En ze had er dus 10 te voeden. Dat betekent dat ze 1000 liter water zou moeten geven aan een onbekende man. Die vervolgens ook nog zegt, joh, en je mag je ouders verlaten en meekomen naar een nieuw koninkrijk. En weet je, dat zegt eigenlijk iets, het is een heel andere preek, ik weet het, maar ik wel benoemen. Over de dienstbaarheid van de bruid. De dienstbaarheid van de bruid. Wij als bruid, we willen dienstbaar zijn om ook anderen te helpen. Weet je, dat is het doel van de kerk. Om andere mensen bij Jezus te brengen. Nou, de volgende preek inderdaad. En zo is eigenlijk, de Heilige Geest zoekt dagelijks de bruid. Die knecht ging op uit om een bruid te zoeken. En zo zoekt de Heilige Geest ons nog steeds. En toch zegt Jezus eigenlijk, ik vind het nog steeds wel wat abstract. Ik ga hem nog wat dichterbij brengen. En Jezus vertelt in Lucas 18 3 verhalen. Over de verloren zoon, over een verloren penninkje en een verloren schaap. En over dat verloren schaap zegt Jezus eigenlijk, er was dus een herder die had 100 schapen. En hij was er eentje kwijtgeraakt. En hij was aan het tellen en hij kwam er tot 99. En de herder die liet zijn schapen achter, de 99 liet achter. En hij ging op zoek. Dat ene schaapje wat verloren was. En toen hij het vond, toen legde hij het op zijn schouders. Hij nam het mee naar huis en hij riep zijn buren en vrienden bij elkaar. En ze gingen feest vieren. En we kennen dat verhaal allemaal. We denken, ja, wat mooi hè, dat schaapje. Maar er zit wel iets opmerkelijks in. Het is eigenlijk heel vreemd om te zeggen, ik laat 99 schapen achter. Om er eentje te zoeken, midden in de wildernis, midden in de woestijn. Met alle risico's van dien. En toch zegt God, ik kies ervoor om dat ene schaapje te zoeken. En het ene schaapje, dat ben jij. God liet alles achter. En het is eigenlijk heel gek dat je dus... ik zou eigenlijk zeggen, joh, pak je verlies. Hè? Eentje ben je er kwijt, maar je hebt er nog 99. Ga daarmee verder, ga daarmee mee bouwen. En je kan nog een hele mooie kudde uitbreiden. En toch zegt God, nee, die ene, die wil ik hebben. Weet je? En zo komt het steeds dichterbij. Waar God begint met de mens in algemeenheid. Zoekt hij een bruid. En uiteindelijk zoekt hij jou. Om gewoon in jouw hart te komen. En bol.com die stond vorig jaar in de krant dat ze nog nooit zo'n goed jaar hadden gehad. Ze verzonden op een gegeven moment 11 pakketjes per seconde. Nou, ik heb het even doorgerekend. Dat zijn er 950.000 per dag. Dat is de dag voor kerst, hun piekdag, hebben ze er zoveel verzonden. En ik was zo benieuwd of ze het weer gingen halen, dat record. En daarbij was ik eigenlijk ook benieuwd hoeveel van die 950.000 pakketjes op die dag raken nou uiteindelijk kwijt. Dus ik op een avond, ik denk, weet je wat, ik bel bol.com. Ja, de klantenservice. Nou, dan kreeg ik Safira aan de lijn. Waarom bijna maken ik meer met Opel? Maar nee, ik vond heel uit. Echt serieus, als je het hebt over toegankelijkheid en met respect de klant benaderen, kunnen ze bij bol.com echt een voorbeeld zijn voor iedereen. Ze heeft me zo vriendelijk te woord gestaan. Maar goed, ik zeg dus, mevrouw, vorig jaar 950.000 pakketjes, 11 per seconde. Wat denkt u? Gaat het dit jaar verbeterd worden, het record? Nou, zegt ze, ik heb er net een mail over gehad. Zegt ze, ik zal hem er even bij zoeken. Dus ik heb in de wacht gezet, vrolijk deuntje. En ze kwam terug, ze zei, nee, ik heb de mail niet meer kunnen vinden. Maar heeft u nog eventjes? Ik ga mijn collega vragen. Dus ik weer in de wacht. En toen kwam ze weer terug. Ze zei, nou, ook zij heeft de mail weggegooid. Maar de algemene verwachting is dat we dit jaar meer pakketjes gaan versturen dan we ooit gedaan hebben. Want online winkelen wordt steeds populairder. Ik zei, mevrouw, dan heb ik nog een vraag aan u. Van al die pakketjes, welk percentage raakt nou uiteindelijk kwijt? Ik zat in mijn gedachten met het verhaal van het verloren schaap. En ze zegt, meneer, nou heb ik een vraag aan u. Ik zeg, nou, kom maar op. Ze zegt, waarom wilt u dit weten? Ik zeg, nou heel simpel, we zitten in de serie Track and Trace. Ja. Ik zeg, het is bijna kerst. Ik zeg, wij spreken erover dat we verloren waren en gevonden zijn. Dus ik ben uitermate benieuwd hoeveel pakketjes van jullie verloren raken en er weer gevonden worden. Ze zegt, nou, wat ontzettend leuk, zei ze. Nou, ze zegt, meneer, ik mag u dat antwoord niet geven. Maar, zei ze, ik zal u adviseren, probeer Google eens. Dus ik opgehangen, een hele vriendelijke avond gewenst. En ik Google even naar het percentage wat aan pakketten wat niet bezorgd wordt. Uiteindelijk gaat het om 2%. Ja, 2% komt niet aan, komt niet tijdig aan of raakt gewoon weg. Als je dat dus terugrekent op die 950.000, gaat het om bijna 20.000 pakketten per dag die niet bezorgd worden. En toen dacht ik, dit zijn er maar pakketjes. Als God de regie heeft over 5 miljard mensen en hij zou een foutmarge hebben van 2%, dan gaat het om 100 miljoen mensen die niet gevonden worden. En toch zegt God, ik laat die 99 achter en ik ga die ene zoeken. Weet je, God heeft geen foutmarge als hij zijn kinderen zoekt. Als je dan kijkt naar wat bol.com wegzet, weet je, dat zijn maar pakketten. Maar God heeft er alles aan gedaan om jou terug te vinden. Weet je, hij werd eigenlijk, ja, Jezus werd geboren uit de maagd Maria. En vandaag de dag zouden we zeggen, het was een ongewenste zwangerschap. Het kwam niet gelegen. Jezus werd eigenlijk een hompje zelfs. Hè? Zo wordt het dan goed gepraat. Maar normaal gesproken had Jezus niet eens geboren mogen worden. Maar het was Gods plan dat hij geboren werd. En dat hij zou opgroeien. En dat hij een bediening kreeg. En dat hij uitgekot zou worden door de geestelijke leiders op dat moment. En toen hij gevangen genomen werd, heeft hij zich laten bespotten. Heeft hij zich laten vernederen. Heeft hij zich laten mishandelen. Heeft hij eigenlijk alles ondergaan. Wat wij ondergaan zouden moeten hebben. En God zegt, ik kies ervoor om dat te doen, om jou te vinden. En van alles kun je eigenlijk zeggen, ik heb nog een klein filmpje zo, daarna mag je hem inzetten. En ik zeg, weet je, wij zijn niet God, God is ons niet kwijtgeraakt, maar wij zijn God kwijtgeraakt. En God heeft er alles aan gedaan. En ik kwam op internet een filmpje tegen, wat eigenlijk zo treffend is over de positie die God ten opzichte van ons inneemt. Het gaat over een marinier die thuis komt nadat hij op missie is geweest. Nou, kijk anders maar eventjes.
Amen.
mooi is dit? Ik heb, het is verslavend om dat soort filmpjes te kijken. Eerlijk gezegd, je moet daarna echt de barbecue aansteken en echt een goed stuk vlees eten. Wil je een beetje man voelen na die dingen, als je dat gezien hebt. Want de tranen biggelen over je wangen. En deze jongen ook, weet je, die man die kwam terug nadat hij op missie was geweest. En hij zag voor het eerst, zag hij zijn kind lopen. En die jongen had een hersenverlamming gehad. Het lopen ging moeilijk. En ik dacht, weet je, dit is precies wat God doet. Weet je, wij zijn gebroken door de zonde. Wij gaan eigenlijk mank door het leven. Maar God zegt, ik heb alles gedaan. Nu mag jij in beweging komen. Nu mag jij die stap zetten om naar mij toe te komen. En weet je, de bal ligt bij jou. En in Zacharia 1, vers 3, staat een hele mooie tekst. Dus dat zegt nu tegen het volk. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren. Zegt de Heer van de hemelse machten. Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren. Weet je, toen Jezus stierf van het kruis en opstond uit de dood, toen was alles volbracht. Alles was oké. En nu ligt de bal bij jou. De keuze is aan jou wat jij ermee gaat doen. De keuze is aan jou wat jij doet met het offer. En het gek is, ook als je niet kiest, maak je een keuze. En als je het hebt over je leven met God, weet je, er verandert niets totdat jij een keuze maakt. Er gaat niks veranderen totdat jij een keuze maakt voor Jezus. Je kan heel lang praten over track and trace en over Gods liefde. En hoe Gods zoektocht al begon bij Genesis. En dat die gaat eindigen bij openbaring en de climax toen Jezus opstond uit de dood. Maar als jij er niks mee doet, gaat er niks veranderen. En daarom zegt God, keer terug naar mij en ik zal naar jou terugkeren. God is nu degene die wacht, die iets achterover leunt zoals die vader in het filmpje. Hij zei, en kind, nu mag jij met al je beperkingen mag je bij me komen. En weet je, het is bijna kerst, veel gezelligheid, veel lichtjes, veel sfeer. En ergens hebben we ervoor gekozen om het een zoetsappig feest te maken. En het liefst hebben we nog een kerstboom met een kribbe eronder. Maar eigenlijk hebben we gezegd, Jezus, we zouden het wel fijn vinden dat u erbij bent. Maar zolang er maar wel dat babytje in die kribbe blijft. Als u gewoon maar dat kleine babytje blijft waar we niet te veel rekening mee moeten houden. U bent mooi voor het verhaal, u bent mooi voor de sfeer. Maar uiteindelijk is Jezus de Zoon van de levende God. Hij stond op uit de dood. En je komt een keer voor zijn troon te staan. Aan het einde van de rit. En dan kun je misschien zeggen, ik heb heel wat gedaan. Mensen hebben mooie woorden over me gesproken. Ik heb heel wat vergaard. Maar uiteindelijk zal God alleen maar zeggen, maar wie was ik voor jou? En wie was jij in mij? En weet je, we houden van de kerk nogal van de boodschap van goed nieuws. En ik ben er een super voorstander van. Maar degene die het meest op scherp gezet heeft, is Jezus zelf. Lees even mee. Matteüs 7. Jezus schuwde de confrontatie niet. Hij zegt, niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Weet je, bij Jezus is geen ruimte voor half werk. Je kan niet op twee gedachten denken. Het kan niet en. Je kan niet en in de wereld leven en Jezus toebehoren. En weet je, dit gaat over de mensen in de kerk, hè? Dit zijn de mensen die wonderen verricht hebben. De mensen die geprofeteerd hebben, die demonen uitgedreven hebben. Maar uiteindelijk zegt God, joh, wat je allemaal gedaan hebt, het zal me worst wezen, als ik dit mag zeggen. Het zal me worst wezen. Waar het erom gaat is, ken je mij? En ik zat het door te lezen, dit deel. En dan staat er, Jezus zegt rechtuit, ik heb jullie nooit gekend. En voor het woord gekend gebruikt de Bijbel het woord ginosko. En dat heeft een betekenis, elkaar kennen, vertrouwd raken met elkaar. Maar nog veel meer heeft het de betekenis van de intimiteit tussen een man en een vrouw. En eigenlijk zegt God, weet je, je kan heel veel gedaan hebben. Je kan geprofeteerd hebben, mensen kunnen jou een profeet genoemd hebben. Of je kan een bevrijdingsbediening hebben gehad, alles. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat wij elkaar kennen. Dat wij een dusdanig intieme relatie met elkaar hebben, zoals een man en een vrouw die hebben. Weet je, dat geldt dus als je Jezus niet kent, maar ook voor de mensen die al jarenlang christen zijn. Soms kun je helemaal opgaan in het dienen. Ben je met goede dingen bezig. Want laten we eerlijk zijn, profiteren is mooi. Demonen uitdrijven, perfect. Ga door en wonderen verrichten. Weet je, we snakken ernaar, we streven ernaar, we strekken ons naar uit. Maar God zegt uiteindelijk, waar het om gaat, is dat je mij kent. Gynosko. Zullen we gaan staan met elkaar? Dan wil ik eigenlijk een tweetal oproepen doen. En de eerste is voor de groep mensen die Jezus nog niet kennen. Die eigenlijk er vandaag achtergekomen zijn. God zoekt de mens. God zoekt de bruid. En God zoekt mij. En toen Jezus stierf, toen droeg hij al jouw zonden. En toen kwam hij bij de Vader. En de Vader zei, goed gedaan. En iedere keer als jij nu aangeklaagd wordt, dan mag je wijzen op datgene wat Jezus voor jou gedaan heeft. God zoekt jou. Maar het is niet een verhaal van zoete lieve Gerritje. God is niet een vriendje die zegt, joh, hartstikke leuk, dit was mijn aanbod. Kijk maar een beetje wat je doet, wat je wil. Dit is een serieuze opdracht. Een serieus moment. Op het moment dat Jezus zegt, kies je voor mij, dan wil ik die relatie met je hebben. Kies je niet voor mij, dan kom je ook niet bij de Vader. Jezus die heeft hem scherper gezet dan menig kerk zelf gedaan heeft. Het zijn puur de woorden van God zelf. En als je zegt, ik wil vandaag mijn leven aan Jezus geven. Niet uit angst, niet uit dwang. Maar je zegt, dank u Heer voor die zoektocht. Die begonnen is in Genesis. En die zijn climax vond op Golgotha. Als je zegt, ja Heer, dat wil ik. Dan tel ik zo de drie, dan mag je even je hand opsteken. Allemaal even de hoofden naar beneden. Dat is een intiem moment tussen jou en God. Dan tel ik de drie. En vraag of je leven aan Jezus wil geven. En als het zo is, dan zegt de Bijbel, je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gaan, het nieuwe is gekomen. Je mag voor altijd met God leven. Er is geen veroordeling voor hen die in Jezus zijn. 1, 2, Gods zoektocht is niet klaar. Dan blijf je zoeken. En 3, mag je je hand opsteken als je Jezus aan wil nemen. Halleluja. Dank u wel. Vader, dank u wel voor die handen die u gezien hebt. Heer, bovenal heb u een hart gezien. Als vandaag het thema is, volg het hart. Dan bid ik, Heer, dat die mensen die vandaag voor u gekozen hebben, uw hart zullen leren kennen. Dat ze zich niet gaan verliezen in werken voor de kerk. En allerlei goede dingen die ze kunnen doen. Maar dat ze zich zullen verliezen in die liefde die u hebt. En de tweede oproep die ik wil doen, is eigenlijk voor die mensen die al jarenlang in de kerk komen. Mensen die zich inzetten. En misschien ooit een keer aangeraakt worden door God, werden door Gods liefde. En dat beetje bij beetje zijn kwijtgeraakt. En dat het veranderd is in een werken voor God. In stappen zetten. In eigenlijk het koninkrijk bouwen zonder de relatie. En ik weet dat er mensen zijn die gedurende de weg die relatie met God zijn kwijtgeraakt. En toch zegt God, daar gaat het uiteindelijk om. Hier gaan we naar terug. Het is niet belangrijk wat je gedaan hebt. Of wat anderen over je zeggen. Of wat je hebt gehad uiteindelijk. Ik wil jou. Zoals de intimiteit tussen man en vrouw. Zo dichtbij wil God komen. Het is echt heel intiem. Ik stel eigenlijk voor dat we met elkaar een gebed uitspreken. Ik zal in voorgaan, dan mag je me naspreken. Gewoon omdat het misschien wel voor iedereen geldt. Dat we weer terug willen naar die relatie met Jezus. Want die relatie met Jezus gaat ons leven veranderen. Vader in de hemel, dank u wel.
Vader in de hemel, dank u wel.
Dank u wel dat u bent begonnen met het zoeken van ons.
Dank u wel dat u bent begonnen met het zoeken van ons.
Dank u wel dat we uw kinderen zijn. En geen werkpaarden. Dank u wel dat we geliefde kinderen van de Allerhoogste God zijn.
Dank u wel dat we geliefde
zijn. Dank u wel dat we macht en autoriteit hebben gekregen.
Dank u wel dat we macht en autoriteit hebben gekregen.
En dat we van daaruit met u mogen leven.
Dat we van daaruit met u mogen leven.
En Heer, we kiezen ervoor om u lief te hebben.
Heer, we kiezen ervoor om u lief te hebben.
Om los te laten wat ons bindt. En zo in vrijheid met u te leven. Zoals een bruid en een bruidegom met elkaar leven. En we voor altijd die relatie met u mogen hebben. En het zo het mooiste kerst gaat worden ooit. Amen. Amen.